Hallo allemaal. Vandaag spreken we met Hans Ramsoet. Hij is een Surinamer. Die is in de jaren 70 naar Nederland gekomen om hier te komen studeren. Hij heeft een boek geschreven, Surinaams Onbehagen. En hierin schrijft hij over de sociale en politieke geschiedenis in Suriname. Vanaf 1865 tot 2015. En hij vertelt hierover over maatschappelijke problemen en over hoe Suriname altijd een land is wat tussen hoop en verdriet in zat. Nou, we spreken met hem over cultuur en over normen en waarden en Surinaamse migranten en de Surinaamse cultuur. Dus ja, veel luisterplezier.
Decolonisatie in de zin van onafhankelijk worden van het koloniale moederland, dat is een ontwikkeling die je overal in de derde wereld ziet. Veel Afrikaanse en Aziatische landen die zijn in de jaren eind jaren 40, 50, 60, die zijn onafhankelijk geworden. De Caraïbische landen die zijn later gevolgd, daar gaat het met name om de jaren 60. In vergelijking met Afrikaanse landen waren Suriname en de Nederlandse Antillen veel verder op weg. Suriname en Antillen hadden in 1954 met het Koninkrijksstatuut binnenlandse zelfbestuur gekregen. En binnenlands zelfbestuur hield in dat ze de volledige verantwoordelijkheid hadden voor alles wat met de binnenlandse verhoudingen te maken had. Nederland droeg zorg voor defensie en buitenlandse betrekkingen. Maar op een gegeven moment krijg je in zo'n land een proces waarbij groepen streven naar onafhankelijkheid. En het gaat altijd om een voorhoede natuurlijk. Want in veel landen is er geen referendum gehouden. Dat is in Suriname ook niet gebeurd. In 1973 kwam er een coalitie aan de macht die verklaarde binnen 2 jaar de onafhankelijkheid te willen realiseren. Punt is alleen dat in de Surinaamse samenleving daar geen breed draagvlak voor was. Suriname is, zoals misschien bekend, een multiculturele samenleving. Dat betekent dat die samenleving verschillende etnische groepen kent. Groepen die om uiteenlopende redenen naar Suriname zijn gebracht. In eerste instantie ging het om slaven uit Afrika. En na de afschaffing van de slavernij in 1863 zijn toen Chinezen, Hindustanen uit India, Javanen uit Java naar Suriname gehaald. En je zag binnen de Surinaamse samenleving dat sommige groepen voorstander waren van onafhankelijkheid en anderen die wat minder gecharmeerd waren. Maar feit is dat die coalitie in 1973 verklaarde om Suriname binnen 2 jaar onafhankelijk te maken. Dat leidde tot een stukje onrust in die samenleving, want onafhankelijkheid betekent een onzekere toekomst. Het betekende ook dat heel veel Surinamers in de jaren 70, bijna de helft van de bevolking, naar Suriname vertrok. En ik moet gelijk eraan toevoegen dat Suriname weliswaar 4 keer groter is dan Nederland, telde Suriname in de jaren 50 nog geen 400.000 inwoners. Dus als op een gegeven moment in begin jaren 70 bijna 40.000, 50.000 mensen naar Nederland vertrekken, is dat een behoorlijke aderlating voor de samenleving. Ja, kijk, tot eind jaren 60 waren het hoofdzakelijk studenten die naar Nederland vertrokken om te studeren en die naar de studie weer terugkeren naar Suriname. En daarnaast vooral geschoolde arbeiders. Groepen die in die jaren vrij makkelijk aansluiting vonden op de arbeidsmarkt. Maar begin jaren 70 zien we dat door die massale immigratie mensen uit alle lagen van de bevolking vertrekken. Dus ook mensen van het platteland, mensen uit de districten die laag opgeleid waren, mensen uit de laagste volksklasse met lage schoolopleiding naar Nederland vertrokken. En dat leidde natuurlijk bij wat betreft een deel van die Surinaamse migranten tot allerlei problemen in de Nederlandse samenleving. Want vanwege die lage schoolopleiding konden ze geen baan krijgen. Veel Surinaamse jongeren, met name in Amsterdam en Rotterdam, raakten aan drugs verslaafd of waren betrokken bij drugshandel en prostitutie. Maar dat geldt met name alleen voor de steden Amsterdam en Rotterdam. Mij is bekend dat in de jaren 70 de Zeedijk bij de kop van Amsterdam, dat het min of meer een no-go area was vanwege drugsoverlast. En dat geldt ook voor de kruiskade in Rotterdam. Dat was een jaar of 10 het probleem in deze twee grote steden. Maar naderhand is dat beide plekken in de twee steden, die zijn schoon geweest. Ik heb zelf de indruk dat, als we het hebben over de Surinaamse groep, dat deze groep redelijk geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Die redelijk geslaagde integratie hangt natuurlijk samen met het feit dat ze uit een Nederlandstalig milieu komen. Hè? Mm-hmm. In Suriname is het Nederlands nog steeds de officiële taal. Dus dat leverde geen al te veel problemen op. Een belangrijke voorwaarde voor integratie is dat je de taal beheerst. Dat zie je wat minder bij andere migrantengroepen die hier naartoe zijn gekomen. En dan heb ik het met name over mediterrane migranten die de taal niet beheersen. En daardoor ook moeilijk contact maken met de rest van de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. Dus in de jaren 70 waren er toch aardig wat maatschappelijke problemen rond met name Surinaamse jongeren. Maar dat probleem is naderhand, denk ik, dat probleem is zelf opgelost. Heel heeft het te maken met de concentratie van Surinamers, met name in de Bijlmer. En op een gegeven moment heeft de overheid aardig wat energie gestoken in de huisvestingsproblematiek daar. Veel geslaagde Surinamers zijn uiteindelijk vanuit de Bijlmer vertrokken, met name naar Lelystad en Almere. Dus het probleem is met name in de Bijlmer goed aangepakt. En ook het feit dat het stadsdeelbestuur in de Bijlmer, dat ook Surinamers bij betrokken waren. En dat daardoor heel veel problemen ook zijn aangepakt. En ik denk met name aan problemen op het terrein van de werkgelegenheid. Door scholing, dat die groep inmiddels redelijk geïntegreerd is geraakt in de Nederlandse samenleving. Als je het hebt over Nederlandse waarden, dan heb ik niet het gevoel dat Surinaamse waarden conflicteren met de Nederlandse waarden. Veel Surinamers hebben een christelijke achtergrond. Het onderwijs in Suriname was op Nederlandse leest geschoeid. Dus in die zin had je niet te maken met cultuurelementen die conflicteerden met de Nederlandse waarden. Groepen die te maken heeft met armoede. Wat heel veel nog steeds voorkomt is, dat zijn tienerzwangerschappen. Dat komt nog heel veel voor in de Bijlmer. Maar over het algemeen, als het gaat om werkgelegenheid, heb ik de indruk dat deze groep een behoorlijke slag heeft gemaakt. Ja. En ze hadden ook in die Nederlandse samenleving hadden ze ook heel veel voorbeelden om zich aan op te trekken natuurlijk. En dan refereer ik hierbij aan de rol van Nederlandse voetballers bij Ajax, Feyenoord. Snap je? Dat zijn rolmodellen die een positieve impact hebben op individuele leden van een groep. Het heeft een positief effect gehad op jongeren natuurlijk.
Ja. Yeah. Want was er dan ook veel negatief nieuws over de Surinaamse decolonisatie en dat ze hier naartoe gingen? Of viel dat wel mee?
Kijk, als je als je de Telegraaf in de jaren 70 zou opslaan, dan zou je niet aan de indruk ontkomen dat Nederland een Surinamers probleem had. Ja. In principe zou je dat kunnen vergelijken met de wijze waarop nu tegen Marokkanen wordt aangekeken. In Nederland hebben we met z'n allen het gevoel dat we te maken hebben met een Marokkanenprobleem. En in de jaren 70 waren de Surinamers de Marokkanen van toen. Het probleem blijft dat ondanks het feit dat je de Nederlandse taal beheerst, in tot op zekere hoogte de Nederlandse waarden en normen deelt, speelt natuurlijk discriminatie op de arbeidsmarkt een heel grote rol. En die discriminatie was heel manifest, met name in de jaren 70. Die discriminatie is er nog steeds. Je leest vrij recent nog dat arbeidsbureaus allochtone jongeren niet aannemen. Maar dan gaat het vooral om islamitisch klinkende namen. Ja. En als je Ahmed of Mohammed heet, dan is de kans klein dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Veel Surinamers, en dan heb ik het specifiek over Creoolse Surinamers, zeg maar Afro-Surinamers, die hebben Nederlands klinkende namen. Dus dat speelt ook een rol natuurlijk. De zekere mate van openheid met betrekking tot Surinamers, Antillianen, dat heeft ook te maken met het koloniaal verleden natuurlijk. Doorsnee, Nederlanders weten dat die landen deel hebben uitgemaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Antillen zit er nog steeds bij. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol in de acceptatie. En ik denk dat in buurten waar Surinamers of Antillianen komen te wonen, dat misschien de aversie wat minder zal zijn dan wanneer ze te horen krijgen, ik krijg Somalische mensen als buren.
Ja, voelt toch meer nog als ons of zo?
Het voelt misschien, als het gaat om Surinamers, Antillianen, Molukkers, Indische Nederlanders, voelt dat misschien wat vertrouwder aan.
Ja, misschien ook omdat we het er zelf naar hebben gemaakt.
Ja, maar wat ik al eerder zei, vooral het taalaspect is heel belangrijk. Je krijgt altijd afstand het moment dat je met elkaar niet kunt communiceren. Ja. Kijk, als je op zes hoog achter ergens woont en je hebt buren met wie je niet kan communiceren, dan creëer dat een stukje afstand. Dan wanneer je buren krijgt met wie je normaal in het Nederlands kunt communiceren. Maar dat geldt niet sec voor Surinamers, Antillianen, ook van alle allochtone groepen in Nederland. Merk je dat? Bijvoorbeeld vluchtelingen uit Iran, dat in Nederland ook uitstekend doen. Over het algemeen zijn het mensen die hoog opgeleid zijn. En van die mensen hoor je heel weinig. Soepele integratie betekent dat in ieder geval ze geen beroep doen op sociale voorzieningen. Snap je? Het zijn mensen die zich redden, die hebben een baan, die hebben een inkomen. En ze wijken niet af van wat wij in Nederland normaal vinden. Snap je? Yeah. Je hebt nog steeds in de oude volkswijken, waar je te maken met een grote concentratie van mediterrane migranten, dat qua kleding ze al in het straatbeeld opvallen. Nederlanders die daar wonen, die hebben het gevoel van, hey, ik woon niet meer in eigen land. Snap je? En dat creëert al een stukje afstand. En een geslaagde integratie houdt in principe dat je bijna niet meer opvalt van de doorsnee Nederlander.
Maar dan
je valt niet op qua kleding, in geen enkel opzicht val je op.
Vind je nu dat Surinamers op die manier goed zijn geïntegreerd? Dat ze inderdaad dat allemaal
meedoen. Dus dat ze niet meer echt opvallen tussen het normale straatbeeld? Of?
Kijk, iemand met een Surinamers vallen natuurlijk op in het straatbeeld. Maar dat levert in de regel geen problemen op. Omdat ze gewoon het Nederlands spreken. Snap je? Mm-hmm. Als het om gaat om een Surinaams oud vrouwtje van 80 jaar met een oud vrouwtje, kun je nog gewoon normaal in het Nederlands communiceren. Als het gaat om een 70-jarige oude Marokkaanse mevrouwtje met wie je geen gesprek kan voeren, ja, dat creëert een stukje afstand.
Maar eigenlijk wat jij zegt is dus een geslaagde integratie is bijna je identiteit van je oude cultuur loslaten, of niet?
Nee, een geslaagde integratie houdt niet in dat je per definitie je cultuur moet loslaten. Een geslaagde integratie houdt voor mij in dat je in de eerste plaats de taal beheerst van een land waar je komt te wonen. En dat je je houdt aan de belangrijkste regels in zo'n land.
Ja, de wetgeving bedoel je, en dat je werkt. Ja, en,
In ieder geval, kijk, wetgeving is niks anders dan, de belangrijkste waarden en normen van de samenleving.
Mm-hmm.
Die zijn verankerd. En van belang is dat je migranten duidelijk maakt van dit zijn in dit land de belangrijkste waarden en normen. En hier valt niet mee te marchanderen. En ik denk dat in het verleden Nederland te weinig aandacht heeft besteed aan de belangrijkste waarden en normen. En het feit dat mensen zich daaraan moeten houden.
Kan je die opnoemen, de belangrijkste waarden en normen?
In ieder geval, die in artikel 1 van de grondwet vind je, iedereen is gelijk voor de wet.
Mm, yeah.
Dus als het gaat om mensen met een, bij wijze van spreken, met een homoseksuele achtergrond, die mag je niet op grond van je cultuur afwijzen. En yeah. Binnen de islamitische cultuur is er sprake van een moeizame relatie met mensen met een homoseksuele achtergrond. Gelijkheid van man en vrouw, dat is ook een belangrijke Nederlandse waarde. Dus mm-hmm. In principe, in artikel 1 van de grondwet is het non-discriminatiebeginsel opgenomen.
Yeah.
En nu heb je de situatie dat bijvoorbeeld, is herhaaldelijk in het nieuws geweest, dat op veel islamitische scholen zaken niet aan de orde komen.
Mm-hmm.
Dus zaken met betrekking tot homoseksualiteit, noem maar op, dat komt niet aan bod.
Ja, dat heb je natuurlijk ook op christelijke scholen, toch?
Ja, maar dan heb je het over een specifieke categorie christelijke scholen. Ik denk doorsnee katholieke school, protestantse school, denk ik niet dat dat problemen zal opleveren. Maar ik kan me voorstellen dat op scholen noem ik een heel extreem voorbeeld, scholen bij de Bijbel. Hè, dat zijn nogal conservatieve christelijke scholen,
mm-hmm.
waarin scholen waar homoseksualiteit wordt afgewezen. Maar ja. dat zijn eigenlijk uitzonderingen en niet mainstream. Maar op veel islamitische scholen is dat nog steeds problematisch.
Ja, want hoe zouden we dat op kunnen lossen, denk je? Zodat iedereen zich hier thuis voelt, eigenlijk.
Ja, hoe je dat zou kunnen oplossen door te blijven hameren op zaken die grondwettelijk zijn vastgelegd. Snap je? Om een mm-hmm. voorbeeld te geven, je hebt in dit land godsdienstvrijheid. En godsdienstvrijheid impliceert ook dat je kritiek mag leveren op een godsdienst.
Mm-hmm.
Snap je? Je kunt niet zeggen van nou, ik wil gebruik maken van de godsdienstvrijheid door bijvoorbeeld een moskee te bouwen. Maar ik wil niet hebben dat er kritiek geleverd mag worden op de islam. Dat kan niet. En je merkt dat bijvoorbeeld bij een aantal cabaretiers primair het lijfsbehoud zijn geen grappen maken over Mohammed of over de islam.
Mm-hmm.
En dan denk ik, als dat zo is, dan begeef je je op een glijdende schaal natuurlijk. De belangrijkste waarden en normen dat ook blijven uitdragen.
Ja. Zelf ben je ook uit Suriname naar Nederland gekomen om te studeren?
Wat zei je, sorry?
Zelf ben je ook uit Suriname naar Nederland
gekomen? Ja, ik ben begin jaren 70 naar Nederland gekomen. Ja.
Heb je dan ook het gevoel dat je eigen identiteit wel hebt behouden? Of dat je daarvan wel een deel had moeten afstaan om goed in Nederland te kunnen wonen en werken en gewoon integreren?
Ja, ik zou niet zeggen dat ik... Kijk, je identiteit is een palet. Mm-hmm. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Je bent man, je bent partner van iemand, nou, noem maar op. Mijn identiteit is niet beperkt tot het Surinamer zijn of een Nederlander zijn. Wel is het zo dat bepaalde cultuurelementen verwaterd zijn. En dat heeft primair te maken met de omstandigheden in Nederland. Om een voorbeeld te geven, in Suriname hebben we geen rijtjeswoningen. Het zijn allemaal losstaande woningen. En als de buurman een feest heeft en heeft een band op het terrein onder een afdakje gehuurd om te spelen op zijn verjaardag, dan bel je om 3 uur 's nachts niet de politie op. Dan zie je van ja, nou, dat moet kunnen. Maar goed, in Nederland hou je daar rekening mee, in Nederland doe je dat niet.
Ja. Yeah.
Dus je houdt daar natuurlijk een ander aspect is bijvoorbeeld in Suriname gaat men nogal ontspannen om met afspraken.
Mm-hmm. En daar hou ik wel van.
Een beetje houding van maak je niet druk, maar spannen, weet je.
Yeah.
Maar hier in Nederland, afspraak is afspraak. En ja, ik denk dat door mijn, ik heb een groot deel van mijn van mijn jeugd ook in de, ik ben op mijn 20e naar Nederland gekomen en ik heb hier een groot deel van mijn opleiding gevolgd. Dus dat betekent ook dat een groot deel van mijn socialisatie in Nederland heeft plaatsgevonden. En in die zin heb je onbewust heel veel Nederlandse waarden en normen eigen gemaakt. En daar ben je meestal niet van bewust. Maar als ik in Suriname ben op vakantie of als ik daar gastcolleges moet geven, dan merk je in je contacten met mensen daar hoezeer je veranderd bent.
Ja.
En het gaat, wat ik net zei, het gaat om heel kleine dingen, afspraken. Nou, je levert dan, je hebt met elkaar afgesproken op een bepaald tijdstip iets in te leveren. Nou, en in Nederland is dat zo dat als je er niet aan toe komt, dan bericht je de ander. En Suriname is zo, nou ja, weet je, maak je niet druk. Dus op dat soort punten ben je natuurlijk veranderd. Maar dat is heel generaliserend gesproken. Want dat betekent niet dat Nederlanders ook altijd heel stip zijn.
Nee. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat in het algemeen dat wel geldt. Dat heb je natuurlijk ook, die stereotypen bestaan natuurlijk ook over Spanjaarden en zo, dat die ook heel soepel zijn in de tijd.
Ja.
En dat ze natuurlijk in de middag pauze nemen en zo. Nou, dat zou een Nederlander nooit doen. Dat idee, weet je wel?
Ja. Dat zijn stereotype beelden. Stereotype beelden van een Surinamer, dus hij is altijd te laat.
Ja. Ja.
Goed, een voorbeeldje is, ik had net in Nederland de Pedagogische Academie gedaan. En het had die dag, of die nacht ervoor, had het behoorlijk geijzeld. Er was die ochtend, gewoon even, praat ik over eind jaren 70 hoor. Het had die ochtend behoorlijk geijzeld en er was gewoon geen verkeer mogelijk.
Mm-hmm.
En het enige wat mij op dat moment bezig hield van, ik moet om 8:30 op die school zijn. Ik had toen geen auto, ik had een fiets. Fietsen was absoluut niet mogelijk. Ik heb toen 6 kilometer die ochtend gelopen, stapvoets, over de brug. Alleen om op tijd op school aanwezig te zijn. Want ik had zoiets van, nou, als ik nu op laat ben, dan zullen mijn collega's zeggen, nou, daar heb je weer de Surinamer, dat heeft een beetje geijzeld en hij is niet op tijd. Nou, toen ik daar op school aankwam, was ik de eerste leerkracht die op die school aanwezig was. Maar goed, ik kon daarna 2 weken kon ik heel met moeite lopen, want ik had ontzettend veel last van mijn dijbeenspieren. Maar goed, ik was verlost door die ervaring, heb ik dat achter me gelaten. Weet je, als het geijzeld heeft, nospang, iedereen is te laat.
Ja, ja.
Maar ik wilde op dat moment niet, ik was bang dat ik geconfronteerd zou worden met het stereotype beeld van Surinamer, die is nooit op tijd. Ik was naar die ervaring gelijk van genezen. Van, maak je een cultuur hebben. Nederland is in mijn optiek absoluut geen smeltkroes. De Nederlandse cultuur is nog steeds dominant. Nederland zie ik eerder als een multiculturele samenleving dan als een smeltkroes. Want ja, die Nederlandse cultuur is nog steeds normerend in alles.
Maar in principe zou een Brabander zou bijvoorbeeld over hun Fries kunnen zeggen van dat ze allebei... Of de Brabander zou over de Fries zeggen dat zijn geen Nederlanders. En de Fries zou over de Brabander of de Limburger kunnen zeggen dat zijn halve Duitsers. Weet je wel? Het is de echte Nederlandse cultuur. Daar zeggen ze wel eens van, die bestaat helemaal niet.
Ja, maar weet je, je hebt ja, natuurlijk, zoals de Nederlander niet bestaat. Maxima... had een keer over de Nederlandse cultuur bestaat niet. Toen is een groot deel van Nederland over haar heen gevallen. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Voor mij bestaat de Nederlandse cultuur wel. Maar de Nederlandse cultuur in de zin van je hebt wel een aantal gemeenschappelijke waarden en normen. Die door iedereen wordt gedeeld. En daarbinnen heb je wel specifieke subculturen. Maar als je het hebt, bij wijze van spreken, maar het is heel generaliserend gesproken. Als je het hebt over het gelijkheidsbeginsel, zoals opgenomen in artikel 1 van de grondwet. Dan wordt dat gedeeld door de Fries. Het wordt ook gedeeld door de Limburger. Mm-hmm. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over het vieren van carnaval. Ja, dat zal een Fries niet veel zeggen natuurlijk.
Nee.
Dus die gemeenschappelijke cultuur, die kun je wel definiëren als de Nederlandse cultuur. Maar dat laat onverlet dat je in Nederland en zoals ook in andere landen ook allerlei subculturen hebt. Want de cultuur van de grachtengordel in Amsterdam is een totaal andere dan in een volksbuurt als de Pijp bij Amsterdam.
Mm-hmm.
Maar je deelt wel een aantal zaken met elkaar. Dus in die zin kun je wel spreken van de Nederlandse cultuur.
Ja. Dus bijvoorbeeld dat het eten, weet je wel, zo gemixt is geworden. Dat iedereen het Italiaanse eten in zijn kast liggen. En Indonesisch eten en... pannenkoeken en zo.
Ja, ja.
Zou je dat niet als een smeltkroes definiëren?
Ja, kijk, als het gaat om pizza's en zo, kun je niet zeggen dat het exotisch is, maar als het gaat om Turks, Marokkaans, Surinaamse, dan wordt het wel nog steeds gezien als exotisch. Kijk, yeah. Chinees is ondertussen onderdeel geworden van de Nederlandse van de Nederlandse keuken. Dat wordt niet als vrij meer ervaren. En als ik me niet vergis, je hebt een typisch Surinaamse Indonesische gerecht als roti. Ik weet niet of je dat kent.
Mm-hmm.
In ieder geval in de grote steden wel. Dat wordt niet meer als exotisch ervaren.
Of nasi.
Maar als je het hebt over de keuken zegt nog niks over de cultuur, de Nederlandse cultuur als smeltkroes. Ik bedoel, in Nederland is het normaal geworden dat je van alles en nog wat proeft.
Mm-hmm.
Maar dat zegt nog niks over de cultuur als smeltkroes.
Nee, ook niet de muziek en zo. Dus dat we nu.
Wat zeg je, sorry?
de muziek, dat we heel veel Marokkaanse, Nederlandse rappers hebben. En Typhoon en zo. En je hebt heel veel...
Ja, kijk. Alleen, het punt is... Typhoon wordt niet ervaren als exotisch.
Nee, daarom juist. Dus dan is het een smeltkroes, dus, toch?
In principe, dat valt voor mij... Kijk, muziek is per definitie internationaal, hè?
Nou, ik bedoel, je hebt natuurlijk andere hazes en zo.
Ja, oké. Nee, maar goed. Met zijn muziek sluit Typhoon aan bij een reeds bestaande Nederlandse traditie. Kijk, het zou iets anders zijn als Typhoon bijvoorbeeld in het Surinaam zou zingen.
Mm-hmm.
En dat zijn muziek door iedereen gewaardeerd zou worden.
Ja, want dat heb je nu wel met Turks. Dat Turkse rappers en zo hun eigen taal zingen samen met Nederlands.
En... Ja, maar ik heb laatst een voorbeeldje gezien op tv. En, maar de uitzondering maakt nog niet de regel. Hè?
Mm-hmm.
Kijk, natuurlijk heb je die Algerijnse Rai-zanger, kan even niet op zijn naam komen, die is in Europa heel populair. Dus ja, maar ik ervaar dat als uitgaan, maar weer blij zijn dat je weer thuis bent.
Oh, oké. Okay.
En thuis zijn betekent weer, bij wijze van, misschien overdrijf ik hoor, maar thuis zijn betekent weer luisteren naar André Hazes.
Oké. Okay. Maar, maar je ziet dus, maar jij vindt cultuur dus eigenlijk meer bijna de wetten en de bodem van de rechtsstaat dan eten, religie, muziek, kunst, kleding.
Ja, kijk. Kijk, eten is onderdeel van de cultuur.
Mm-hmm.
En natuurlijk is dat zo. Alleen, waar het om gaat is dat de essentie van een cultuur wordt gevormd door de waarden en normen.
Ja.
En alles wat daaromheen zit, reken ik niet tot de kern. Dus als je het hebt over muziek, kunst, literatuur, dat vormt niet de kern. En waar het om draait binnen de cultuur zijn die waarden en normen.
Mm-hmm.
En al het andere zijn leuke uitjes.
Maar komt dat niet voort uit die waarden en normen dan?
In mindere mate. Want als je het hebt over literatuur, muziek, dat heeft allemaal te maken met expressie. En dat vormt in mijn optiek niet de kern van een cultuur. Kern wordt gevormd echt door de waarden en normen. En in die zin kun je de cultuur vergelijken met de ui, wat je pelt. Mm-hmm. En als je al die lagen eraf haalt, dan kom je door de kern. En die kern voor mij wordt gevormd door waarden en normen. En als we het hebben over onze cultuur, de Nederlandse cultuur, dan heb je het feitelijk over die kern van zo uit. En al het andere, dat is leuke franje.
En die staat vast, die kern.
Ja, die veranderen niet makkelijk. Die kern, daarom wordt het ook de kern genoemd, die verandert niet makkelijk.
Zou je daar wel voor zijn, dat die kern verandert, of vind je dat die kern zo moet blijven?
Nee, als je het hebt, daar kom ik weer op terug, als je het hebt over het gelijkheidsbeginsel, dan zou ik daar dan ook aan willen vasthouden.
Mm-hmm.
En maar goed ook, want als je het hebt over bijvoorbeeld islamitische landen, waar er geen scheiding is tussen kerk en staat, dat conflicteert met hoe we in Nederland tegen godsdienst aankijken.
Mm-hmm.
In Nederland heb je niet te maken met staatsgodsdienst. In heel veel islamitische landen staat op afvalligheid de doodstraf. Op atheïsme staat de doodstraf.
Mm-hmm.
Dat zijn waarden die we afwijzen. Binnen de kern van de Nederlandse cultuur gaan we uit van het gelijkheidsbeginsel. En dat is voor mij ook een heel groot goed.
Yeah.
Ja. Geluid valt weg. Wat kan bestaan?
Een smeltkroes. Kan dat überhaupt?
Voor zover mensen de waarden en normen gemeenschappelijk delen, dan kan een smeltkroes bestaan.
Yeah.
Maar als je geen gemeenschappelijke waarden en normen hebt, dan lijkt me dat heel moeilijk. Want ik vind dat ik kritiek zou mogen leveren op elementen van een godsdienst.
Mm-hmm.
En als dat niet kan, dan wordt het problematisch natuurlijk.
Ja. Mm-hmm.
Dus okay. Smeltkroes kan bestaan, mits we als uitgangspunt een gemeenschappelijke waarde en normen hebben.
Oké.
Dat de kern van een cultuur door iedereen gemeenschappelijk wordt gedragen.
Ondanks waar je vandaan komt.
Wat zei je?
Ondanks waar je vandaan komt.
Ja, dat vind ik ook, ja.
Oké.
Okay. Waar je ook vandaan komt, die gemeenschappelijke waarden en normen, die moeten recht overeind staan. En daarmee moet je niet marchanderen. En dat moet je ook uitdragen, dat moet je ook voorleven. En dat is voor iedereen duidelijk. En ik heb zelf de indruk dat in dat opzicht in dat opzicht zijn we in Nederland behoorlijk terughoudend.
Hoe bedoel je?
Nou, we passen ervoor op om aan mensen voor te houden dat dit zijn heel belangrijke waarden en normen in deze samenleving. En daar hoort iedereen zich aan te houden.
Ja.
In Nederland lange tijd een beetje bonton om uit te gaan van levende vrijheid, snap je? Je doet maar als ik er geen last van heb.
Ja, individualisme natuurlijk.
Ja. Daar hangt het ook mee samen natuurlijk. Het probleem is dat men dat er sprake is van een zekere afstand tussen Surinamers daar en Surinamers hier. Surinamers in Suriname, die moeten, maar dan generaliseer ik heel sterk, of overdrijf misschien een beetje sterk, die moeten weinig hebben van Surinamers in Nederland. Ze hebben het gevoel van, toen wij het moeilijk hadden, zijn jullie vertrokken.
Mm-hmm.
En blijven nu vooral daar en bemoeien vooral niet met onze zaken hier. Surinaamse Nederlanders worden in Suriname gezien als arrogant, wetweters, mensen die denken het beter te weten. Dus er is sprake van een behoorlijke culturele afstand tussen Surinamers hier en Surinamers daar. Ze hebben het gevoel van, jullie zijn vertrokken en komen ons niet vertellen hoe we dingen hier moeten doen. En een van de dingen die ik vaak heb gehoord is dat remigranten het advies kregen, remigranten, de Surinamers uit Nederland die naar Suriname teruggingen, het advies kregen om de eerste 3 jaar vooral de mond dicht te houden.
Yeah.
Want je werd dan gauw gezien als een bedweter, alsof de mensen daar minder zijn ontwikkeld. En pas na 3 jaar, als je aardig bent ingeburgerd, dan mag je weer je mond open doen.
Als je weer aan bent gepast aan de Surinaamse cultuur.
Ja, en wat bijvoorbeeld, zodra zodra je het zou hebben over afspraak is afspraak, dan ontstaat gelijk irritatie. Hè? Daar heb je weer zo'n zwarte Nederlander, in dit geval zwarte Nederlander, Surinamer in Nederland, die ons kon vertellen hoe wij dingen moeten doen. Snap je?
Mm-hmm.
Dat is al het advies. Hou je eerste 3 jaar gedijst en na die 3 jaar dan mag je gewoon met ons meedoen. Dat is een beetje daar het devies.
Ja.
Tot midden jaren 70 had je maar 2 faculteiten daar. De medische en de rechtenopleiding. En voor alle overige opleidingen moest je naar Nederland. Want het onderwijssysteem in Suriname was een kopie van het Nederlandse. En het betekent dat je voor andere overige opleidingen naar Nederland moest. Je kon niet anders. Maar inmiddels, na 75, ik ben de TIG faculteiten opgezet. Dus daar hebben ze veel de mogelijkheden om daar in het land zelf te studeren. Maar als het gaat om een aantal specifieke studies, ja, dan zijn ze nog steeds aangewezen op Nederland.
Ja, want wie heeft volgens jou de meeste invloed op een cultuur? Is dat onderwijs of media? Of...
Ja, kijk, overdracht van waarden en normen begint in het gezin. Ja. Snap je? En vervolgens het onderwijs natuurlijk. Het zijn die twee bronnen die zorg dragen voor overdracht van cultuur. En dat is ook een van de taken van het onderwijs.
Ik heb één laatste vraag, denk ik. Ja. Als je kijkt naar de relatie tussen Nederland en Suriname, gewoon als in regeringen, als in landen, denk je dat daar ook over de jaren heen een ontwikkeling heeft plaatsgevonden en of dat ook invloed heeft gehad op de manier waarop wij nu omgaan met Surinamers? Of dat gewoon altijd wel hetzelfde was?
Ik denk dat het losstaat. Dat het losstaat. Nou, ik denk niet dat de relatie tussen Suriname en Nederland van invloed is geweest op de wijze waarop men met Suriname zich omgaat. Ik denk dat de wijze... Het is vooral in de contacten tussen, in dit geval Surinamers en de autochtone bevolking, dat een rol speelt. Maar de invloed van de regering is niet van invloed op de wijze van omgaan met Surinamers, denk ik niet.
Oké.
Ja.
Ik heb misschien dan nog 1 vraag. Ja. De Surinaamse mensen die dus in de jaren 70 hier naartoe kwamen, moesten die door een integratieproces heen of mochten die hier gewoon wonen en doen wat ze wilden?
Nee, want tot 1975 hadden Surinamers allemaal de Nederlandse nationaliteit.
Ja,
dus je had dezelfde rechten als de Nederlandse bevolking.
Ja.
En dat geldt natuurlijk nog steeds voor de Antillen.
Ja.
De mensen daar hebben ook gewoon de nationaliteit. Dus het betekent voor hen dat er geen specifieke regels gelden met betrekking tot vestiging in Nederland. Kijk, nu is de situatie wat betreft de dames anders, want als ze hier nu naartoe komen, dan zijn ze officieel gewoon vreemdeling. Als de Surinamers zich hier vestigen, dan hebben ze vrienden, familieleden. Ze kunnen terugvallen op een netwerk.
Ja, ja.
Een Somaliër of een ander vluchteling die zich bij IND meldt of die naar Nederland toekomt, die heeft geen netwerk in dit land. Ja. En Surinamer die hier naartoe komt, die heeft misschien een broer, een neef, een vriend die een baan voor hem kan regelen of die een huis voor hem kan regelen. Hij vindt zijn weg wat makkelijker, ook vanwege de taal in de Nederlandse samenleving.
Ja. Ja. Oké.
Ja.
Dat is wel duidelijk, denk ik. Toch, Max?
Ja, ik denk het wel.
Heel erg bedankt. We vonden het heel interessant.
Ja.
Oké.
Ja, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ja, ook nog veel succes nog verder.
Oké, nou, fijne dag.
Fijne Pasen.
En ik ga wel gewoon wegklikken, hè?
Ja. Oké. Okay. Doei.
Doei.